Wel, mag ik u uitnodigen om naar Johannes hoofdstuk 6 te gaan, vers 48 tot 59. En u hoort al dat dit een lang hoofdstuk is. Het is een van de langste hoofdstukken in het boek, zo niet het langste hoofdstuk. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar het is een heel lang hoofdstuk, want we zijn nog niet helemaal aan het eind. We zitten, zo alles goed gaat, aan het eind van deze preek aan vers 59. Maar ik pak vers 48 ook nog even mee, al zijn we daar vorige week geëindigd. En ik lees met u 6, vers 48 tot 59. En daar spreekt de Heer Jezus. Nog steeds, na aanleiding van de wonderbare spijziging van die duizenden mensen, het gesprek in Capernaum, in de synagoge, gaat als volgt. En de Heer Jezus zegt dit: ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, maar ze zijn gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens die daarvan eet, niet sterft. Ik ben het levend brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Dat ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan redetwisten met elkaar en zeiden: hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? En Jezus zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. En dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. En deze dingen zei hij, terwijl hij onderwijs gaf in de synagoge in Capernaum. Tot zover de schriftlezing. Ik neem even een slokje water. Heeft u vanochtend uw koffie volledig opgedronken? Of uw thee? Heeft u uw brood of uw ontbijt volledig opgegeten? Of was er een restje? Lieten de kinderen me een klein beetje liggen? Of heeft u wat laten liggen? Wel, laten we eens kijken hoe wij gemiddeld als Vlaming boodschappen doen. Weet u dat 52% van de mensen in Vlaanderen hun kasten controleren? Hoeveel eten ze daar nog hebben voordat ze boodschappen gaan doen? Ik zou bijna zeggen maar 52%. Kijk wat ze in voorraad heeft voordat ze gaan boodschappen doen. En 25% van de huishoudens in Vlaanderen, dat is maar een kwart, plant de maaltijden voor de week ervoor. Die komt. Oftewel, ze plannen en kijken hoeveel eten ze moeten aankopen. En als ze gaan boodschappen doen, dan is er 22% of ruim 20% die erkent en toegeeft: ja, we kopen eigenlijk meer dan dat we nodig hebben. Kent u dat? En weet u dat als we gaan koken, 10% van de mensen eigenlijk nooit geen weegschaal gebruiken of maatbeker als ze rijst of pasta moeten afmeten? En bij 13% van de gezinnen in Vlaanderen komen nooit restjes op de tafel. U hoorde het al, ik ga het vandaag hebben over het ware voedsel. Maar als ik dit zo opnoemde, dan kunnen wij ook inderdaad zeggen van: in België wordt veel voedsel weggegooid. Weet u hoeveel voedsel wij per jaar weggooien? En dat betekent ook koffie en thee en alle drank die we weggooien, die we niet opdrinken. En ook voedsel, dus het is het totaal. Gooien wij gemiddeld 37 kilo per persoon per jaar weg. Per gezin is dat ongeveer 1,7 kilogram per week. Dat komt neer op 3,6 miljoen ton voedsel per jaar in België. Dat is 3,6 met 8 nullen, als ik het juist heb. Ik ben geen wiskundige, maar ik dacht het wel. Nou, zullen we dat eens wereldwijd gaan bekijken, hoeveel voedsel er verspild wordt. En schrik niet. 1/3 van al het voedsel wat wereldwijd geproduceerd wordt of beschikbaar is, gaat verloren. 1/3. 33%. Dat gaat over 1,6 biljoen kilogram. En een biljoen is een miljoen keer een miljoen. Dat is vrij veel. En dan te bedenken dat er wereldwijd hongersnoden zijn. Weet u, kunt u zich dat nog herinneren? Dat we in 2007, 2008 een voedselcrisis hadden in de wereld? Waarschijnlijk niet meer. Dat is nog niet zo lang geleden, hè? Dat is net 14 jaar geleden, 13, 14 jaar geleden, hadden wij een voedselcrisis. Waardoor er een tekort was door grotere misoogsten achtereen en de grote producerende landen. Waardoor de voedselprijzen in één keer astronomisch waren gestegen. Nou, als we spreken over voedsel. En als we spreken over verspilling. En als we spreken over, dan is het ook goed om te spreken over hongersnood. In 2019... hebben 690 miljoen mensen honger geleden. Dat is bijna 9% van de wereldbevolking heeft dat jaar honger geleden. En als ik juist geïnformeerd ben, dan sterft ongeveer elke 3 seconden een kind op aarde van de honger. In Afrika alleen al, van alle kinderen die daar sterven, is 50% van de kinderen die sterven is door ondervoeding of honger. Dat niemand van ons kan zich inbeelden wat het is om je kind geen eten te kunnen geven. Wij hebben geen moeder in onze gemeente, naar ik weet, die weet wat er in haar hart, hoe hartverscheurend het is als je je eigen kind geen voedsel kan geven. Als het kind dat je in je armen hebt, je wekelijks lichter voelt worden. Steeds voel je dat er gewicht weggaat. Dat is hartverscheurend. En ik noem deze cijfers over voedselverspilling en hongersnoden en sterfte. Gewoon eens om eens even bij stil te staan. En eigenlijk maakt het ons stil. En in zekere zin brengt het ook een bepaalde schaamte over ons, is het niet? En toch is dit maar het tipje van de ijsberg. Dit is nog niet het grootste probleem. Er is namelijk een wereldwijde hongersnood. Een hongersnood die niet voorbij lijkt te gaan. Een hongersnood die al eeuwen woedt. Waar het aantal slachtoffers op dit moment niet meer te tellen is. Een wereldwijde hongersnood. En welke hongersnood is dat? De geestelijke hongersnood. De ziel die uitgemergeld is omdat het niet geestelijk gevoed is. Een ziel die chronisch ondervoed is. Een ziel die chronisch uitgehongerd is. En hoeveel er sterven door geestelijke ondervoeding, elke seconde, is alleen bij God bekend. Hij alleen weet hoeveel mensen er jaarlijks sterven aan deze geestelijke hongersnood. Maar één ding is zeker. Het zijn er meer dan 3 per seconde. En waarom schets ik dit vandaag zo? Omdat Jezus namelijk vandaag laat zien dat Hij het ware voedsel is dat uit de hemel gekomen is. Zodat u en ik kunnen nagaan of wij inderdaad van het juiste voedsel eten. Of wij onze ziel geestelijk voeden. En of er geen geestelijk voedsel verloren laten gaan. Of dat wij geen geestelijk voedsel verloren laten gaan. Zie, want het is voor ons ook mogelijk. En dat is vaak zo. Het is juist daar waar een overvloed aan geestelijk voedsel is, waar voedsel verspild wordt. Dus vandaag gaan we eens kijken wat de Heer Jezus bedoelt als hij zegt, ik ben het ware voedsel. Ik ben het ware voedsel. En hij begint met zichzelf als het ware, dat hij zichzelf als waar voedsel presenteert. En dat doet hij in in de eerste paar versen. Ik ben het brood des levens, zegt hij daar. We hebben het juist gelezen, maar laten we het nog even lezen. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. En dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens die daarvan eet niet sterft. Laten we nog even de illustratie pakken naar het fysieke leven. Zie, als iemand hongerig is of trek in eten heeft of ondervoed is, hoeven wij hem in zekere zin niet te overtuigen dat hij moet gaan eten. Maar als zijn lichaam heel lang zonder eten het heeft moeten stellen, of met minimaal eten, dan kan die persoon zelfs gewoon eten niet meer verdragen. Toen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, als het ware, de deuren van de concentratiekampen werden geopend door de geallieerden, zij daar binnen wandelden. En die afschuwelijke beelden zagen van die mensen die het ogenschijnlijk ternauwernood overleefd hadden. Die nog juist in leven waren, hun lichaam helemaal uitgemergeld. Dan zouden we zeggen, er is hoop voor die mensen. Nee, eigenlijk niet. Voor velen was er geen hoop. Want het lichaam, het fysieke lichaam, dat zo lang zonder voedsel het heeft moeten stellen, kan geen voedsel meer aan. Kan geen voedsel meer verdragen. Het lichaam weet niet meer wat voedsel is en hoe het daarmee om moet gaan. Al zouden die mensen eten, zouden ze nog sterven. En dit is eigenlijk wat de Heer Jezus pakt als, ik maak nu even de illustratie zo vanuit het lichamelijke. Dit is wat de Heer Jezus pakt en hij plaatst dat naar het geestelijke. Hij maakt daar een geestelijke toepassing voor. Want het waren de Joden die meenden van, ja maar het manna dat uit de hemel kwam, dat was het, dat, meer hebben we niet nodig. Als dat maar gegeven wordt, dat was voldoende. Ze meenden dat alles wat ze nodig hadden het manna was. Maar kijk eens wat Jezus daarover zegt in vers 49. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, maar ze zijn gestorven. Zie, de luisteraars van de Heer Jezus hadden zo lang in een geestelijke hongersnood geleefd dat ze niet meer wisten wat ze nodig hadden. Ze wisten niet waar ze werkelijk nood aan hadden. Ze wisten niet dat hun ziel geestelijk voedsel nodig had. Want lichamelijk voedsel heeft zijn beperking. En dat is wat de Heer Jezus hier zegt. Lichamelijk voedsel kan de dood niet voorkomen. Kan het hooguit uitstellen. Vers 50. Presenteert Jezus zichzelf als het ware voedsel. Zie, het manna, misschien nog even terug, het manna stelde de dood uit. Eigenlijk was het zo, elke keer als de Israëlieten manna konden eten, was dat een dag uitstel van hun sterven. Dat was alles, zegt de Heer Jezus. Jullie hebben meer nodig dan dat. En dat bewijst de Heer in vers 50. Dit is het ware brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens die daarvan eet niet sterft. Zie, jullie meenden dat het fysieke voedsel, dat manna wat door God gegeven werd, wat jullie vaderen gegeten hebben, dat dat voldoende was. Nee, zegt de Heer Jezus, ik ben het ware voedsel. En dat is wat Jezus hier presenteert. Hij presenteert zich als het ware voedsel. Dit is het brood. En als je gaat naar vers 51, dan zie je van, ik ben het levend brood. Jezus spreekt over zichzelf. En kijk eens wat dit brood doet. Het brood dat uit de hemel neerdaalt. Wat doet dat? Opdat de mens die daarvan eet niet sterft. Zie, het voorkomt de dood. Het overwint de dood. Wie hiervan eet, zal niet sterven, zegt de Heer Jezus. Zie, dit brood heeft hele andere eigenschappen. En eigenlijk, de Heer verwijst naar zichzelf. Ik geef hele andere eigenschappen. Wie van mij eet, krijgt iets in zich dat de dood overwint. Het ware voedsel voorkomt niet alleen iets, het geeft ook iets. Vers 51. Ik ben het levend brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En dit is eigenlijk wat Johannes regelmatig doet. Hij brengt eerst het negatieve en zegt van, die zal niet sterven. En dan brengt hij iets positiefs in. Wie hiervan eet, die zal eeuwig leven krijgen. Zie, het is het levende brood. Zien we dat in die tekst? Ik ben het levende brood, zegt de Heer Jezus. Dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Wie van mij eet, zegt de Heer Jezus, die zal in eeuwigheid leven. Zal een leven ontvangen van een heel andere kwaliteit. Een heel ander soort leven. Maar wat moeten we dan eten? Wat is dan het brood wat we moeten eten? Dat gaat de Heer Jezus verder. En hij had eigenlijk kunnen zeggen van, dit brood is mijn lichaam. Of hij had kunnen zeggen, ik ben het brood. Dat zegt hij wel, maar hij maakt het nog specifieker. Kijk eens naar het vervolg in vers 51. En het brood dat ik geven zal is mijn vlees. Nou, dat is niet bepaald een elegant woord. Dat is niet bepaald een verfijnd woord om te spreken over wat de Heer Jezus aanbiedt. Brood kunnen we ons nog iets bij voorstellen. Dat waren in die tijd die crackers. Het brood waar die jongen, weet je wat nog, waar die wonderbare spijziging mee begon. Die crackers die gebroken konden worden. Daar konden we nog iets voorstellen. Maar de Heer Jezus zegt, het ware brood dat ik geven zal is mijn vlees. En het brood dat de Heer Jezus geeft, wat hij eigenlijk van zegt, dat is mijn lichaam. Is mijn vleeselijke chassis. Is dit. Mijn vleeselijke lichaam. En wat de Heer Jezus hier eigenlijk doet, hij presenteert het ware voedsel. Dit is het ware voedsel. Mijn lichaam. En wat zegt hij er dan nog bij? Dat ik zal geven voor het leven van de wereld. Jezus geeft zijn lichamelijk, in zijn lichamelijk sterven geeft de Heer Jezus leven aan de wereld, voor de wereld. Het is zijn plaatsvervangend lijden en sterven wordt als het ware een stroom van leven door de wereld heen. Eigenlijk tegenstrijdig is het niet. Het is het levend brood dat sterft in de zin van het is zijn vlees dat sterft. En dat sterven veroorzaakt weer dat het eeuwig een bron van eeuwig leven wordt voor wie daarvan eet. Jezus, het ware voedsel gepresenteerd. Het is ook niet vreemd als we daar dit zo horen, deze termen ook horen. Is het ook niet vreemd dat daar een enorme discussie over ontstaat bij de Joden? Hetgeen moet, wat leven brengt moet sterven. En het spreekt hier over brood en vlees. En hoe bedoelt u dit? Letterlijk of figuurlijk? En dat vinden we in vers 52. De Joden dan reden twisten met elkaar, zeiden, hoe kan u ons zijn vlees te eten geven? Jezus presenteert zich in deze, ja, op deze hele bijzondere manier, in een geestelijk beeld als het ware, als het ware voedsel. Maar daar blijft het niet bij het presenteren. Want het ware voedsel moet genuttigd worden. Vers 53. En Jezus dan zeide tegen hen, en hier komen die woorden weer, hè, voorwaar, let op wat ik nu ga zeggen. Voorwaar, ik zeg u. Als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Maar wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Zie, de Heer Jezus is het ware voedsel, de ware drank. Dat is wat gepresenteerd wordt. Maar het moet genuttigd worden. Het moet toegeëigend worden. Kijk, als wij een maaltijd voor ons hebben staan, als wij eten voor ons hebben staan en wij kijken ernaar, dan doet het niks met ons lichaam. We kunnen het geweldig omschrijven en we kunnen zeggen hoeveel voedingsstoffen erin zitten en hoeveel voedingswaarden erin zitten en hoe goed het is voor ons lichaam. Wat eiwitten doen voor de versterking van onze spieren en vetten om ons brandstof te geven en koolhydraten om onze spieren te voorzien van energie. Maar als het niet gegeten wordt, dan staat het voedsel daar nutteloos. Het moet genuttigd worden, maar de manier waarop Jezus het eigenlijk naar voren brengt, is enorm kwetsend. Als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Nou, voor elke Jood was vlees eten redelijk normaal, maar bloed drinken was uit de boze. Was een gruwel. En misschien hebben we hier even moeten stilstaan, want er is een enorme verwarring over deze versen. En misschien wel eens goed om daar iets wat meer bij stil te staan. Want Jezus gebruikt een illustratie uit het gewone leven en maakt daar een geestelijke illustratie van. Een beeld uit het gewone leven en maakt daar geestelijke toepassingen uit. Want het is geen verwijzing naar het letterlijk eten van Jezus vlees of het letterlijk drinken van Jezus bloed. Zie, de gedachte van fysiek voedsel gebruikt de Heer om een geestelijke waarheid duidelijk te maken. En soms wordt wel eens gedacht dat dit een tekst is die richting het avondmaal gaat. En waar de Heer eigenlijk, dat wordt hier terug vanuit de latere boeken, om het zo maar te zeggen, terug ingelezen dat het hier gaat over het avondmaal, over de Eucharistie. Maar bij het avondmaal wordt eigenlijk nooit gesproken over vlees. Jezus spreekt bij het avondmaal altijd over zijn lichaam. Paulus doet hetzelfde. Maar kijk nog eens goed naar de tekst, want er zit ook nog iets in wat het ook heel vreemd maakt als we denken dat het hier over het avondmaal gaat. Want kijk maar eens naar vers 54, het eerste gedeelte. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Nou, als wij denken dat het hier over het avondmaal gaat, dan zouden we kunnen nagaan en gaan denken van wie deelneemt aan het avondmaal, ontvangt daardoor eeuwig leven. Dat deelname aan het avondmaal ons zou behouden, om het zo maar te zeggen. Ons zou verlossen van onze zonden. Het zou eeuwig leven schenken. Nou, dit is eigenlijk wat we precies terugvinden wat de katholieke kerk doet. In de Eucharistie symboliseren eigenlijk de twee elementen, de hostie en de wijn. Het wordt door een handeling. Wordt dat letterlijk volgens hun het bloed van Christus en het lichaam van Christus? Het wordt een sacrament. Maar dat is niet wat de Heer hier bedoelt, want het gaat niet over een sacrament, het gaat over Jezus zelf. Het gaat niet over een heilige handeling of een ritueel of dat er iets in een bepaalde substantie gebeurt. Nee, Jezus verwijst naar zichzelf. Het is niet zo dat het beeld hier is eigenlijk heel eenvoudig. Zoals voedsel ingenomen wordt en in ons binnenste geraakt om daar vandaan nuttig en effect te hebben in ons lichaam. Zo moet Christus genuttigd worden. Zo moet Hij in ons binnenste komen. En dat heeft het effect. Dan zal het eeuwig leven brengen. Zie, geestelijk voedsel moet ingenomen worden. Moet in het diepste wezen van de mens geraken. Dan wordt het effectief. Dat is het beeld zoals voedsel gegeten wordt. En binnenkomt. Zo moet Christus binnenkomen. En als het ware genuttigd worden in geestelijk opzicht. En dan zegt de Heer in negatieve zin, als het voedsel niet binnen geraakt. Vers 53b. Als het vlees van de Zoon des Mensen, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven. Ziet u weer hetzelfde, het negatieve? Wie mij niet aanneemt in zijn hart heeft geen eeuwig leven. Wie niet tot mij komt, heeft geen eeuwig leven. Wie niet in mij gelooft, heeft geen eeuwig leven. Maar dan de positieve kant. In vers 54. Zie weer het negatieve en dan het positieve. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Zie, Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Het ware voedsel is Jezus zelf. Hij is het levende brood. Hij moet in ons diepste wezen komen. Elk hart waar Jezus woning maakt, wordt eeuwig leven geïmplanteerd. Daar draagt Christus zijn vrucht. Daar vinden we de vrucht van de geest terug. Daar wordt eeuwig leven verzekerd. En wat de Heer Jezus hier eigenlijk zegt, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, vinden we eigenlijk terug ook in hetzelfde hoofdstuk in vers 40. Gaat u maar even mee terug naar vers 40, een lijntje omhoog. Dan spreekt de Heer over wat de wil van zijn vader was. En de wil van de vader is dat een ieder die de zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de jongste dag. Zie, het is eigenlijk hetzelfde. Jezus herhaalt exact wat er in dat vers staat, in hoofdstuk 6 vers 40. Maar met andere bewoordingen, want hij houdt die illustratie met het voedsel en met het eten, houdt hij voor zich. Zie, alleen als het voedsel genuttigd wordt, zal ons lichaam verzorgd worden. Zo is het ook met geestelijk voedsel. Want mijn vlees, zegt de Heer Jezus, is het ware voedsel. En mijn bloed is de ware drank, in vers 55. Dat is hetgeen waarom het ook genuttigd moet worden. Waarom Christus ook hetgeen is wat we nodig hebben. Zie, niets is te vergelijken met de Heer Jezus zelf. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als het ware voedsel. Jezus, hij presenteert zichzelf dat hij ook genuttigd moet worden. Dat hij in het binnenste van de mens moet komen. En dat gebeurt door geloof. Door zien op hem. Door tot hem komen. Je aan hem onderwerpen. Door de Vader getrokken worden. De liefde van de Vader beantwoorden. Door te zeggen van red mij, verlos mij, neem mij aan als uw kind. En vraag of Jezus in uw woning mag maken en wil maken. Stel uw vertrouwen op Jezus Christus alleen. Dat is het nuttige. Dat is het nuttige van het ware voedsel. Het voedsel gepresenteerd. Het waarachtige voedsel gegeten. Maar het ware voedsel wordt ook gedeeld. In de laatste drie versen, of vier eigenlijk. 56. Wie mijn vlees eet, zegt de Heer, en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Nou, ik denk er eens over na. Wij hebben een hele korte relatie met voedsel, is het niet? Als ik bij ons kijk, dan heeft Annemarie meer tijd nodig met de voorbereiding en alles wat daarmee gebeurt dan met het opeten ervan. Zie, de voorbereiding vraagt veel meer tijd dan het nuttige. Het nuttige is in een moment gebeurd. Ik bedoel, als wij voedsel of als we ergens iets gaan uithalen, wat we de laatste maanden misschien wel eens gedaan hebben, dan is het wachten op onze bestelling duurt vaak langer dan dat we het opeten. We genieten eigenlijk maar heel kort van ons aards voedsel of van ons voedsel voor ons lichaam. En elke dag hebben we het opnieuw nodig. Het is een continu iets. Daarom zijn er ook hongersnoden. Het is iets wat continu aangevuld moet worden. We moeten blijven eten. En eten raakt ook altijd op. Daarom zijn er ook hongersnoden. Zie, als er nu beleg was op een boterham, wat eens en voor altijd vulde, een pasta of zo, of een confituur, de altijd vol pasta. Eén keer eten en dan voldoende. Of verzadigde vlokken over onze boterham. Eén keer een boterham gegeten, altijd vol en verzadigd. Een nooit meer hongerkoekje. Helaas bestaan ze niet. Het zou op dit moment zelfs een oplossing zijn voor Kim Jong-un en voor de mensen in Noord-Korea waar op dit moment een hongersnood gaande is of aankomt. Een maand geleden sprak de dictator van het land, Kim Jong-un, over de ergste situatie in zijn land ooit. Dat ze voor ongekend talrijke uitdagingen stonden. omdat er een voedseltekort is. En, hij verwees daarmee naar de jaren 90 van de vorige eeuw. Toen is er een enorme voedselschaarste geweest, een enorme hongersnood, waar naar ruwe schatting 10% van de bevolking van Noord-Korea gestorven is. Het is een heel gesloten regime, we weten daar niet zo heel veel van. We krijgen daar weinig van te weten, maar we weten wel dat er op dit moment een enorme schaarste is. En alles wordt geweerd. Elke hulp van buitenaf wordt geweigerd. Nou, hoe goed het ook is dat er hulp geboden wordt. Hongersnood geeft elke keer aan dat het voedsel weer nodig is en nodig en nodig. Maar het ware voedsel heeft een aantal dingen te bieden. En het eerste is dat het verzadigend is. Want dat hebben we eerder gezien in hoofdstuk 6, vers 35. Dus hetzelfde hoofdstuk, vers 35. Waar de Heer Jezus zei, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal geen honger meer hebben. Jezus vergelijkt zich met het brood des levens, dat wie daarvan eet, verzadigd wordt, vol wordt. En wie in mij gelooft, zegt, die zal nooit meer dorst hebben. Het levende, waarachtige brood is verzadigend. Maar de nadruk die de Heer legt in hoofdstuk, of in vers 56 en 57, is dat het nooit opraakt. Met name in vers 56. Het voedsel, het ware brood, raakt nooit op. We kunnen eten en blijven eten van het levende brood wat de Heer Jezus aanbiedt, zichzelf, zonder dat het minder wordt. Er zal nooit een hongersnood zijn bij Jezus Christus, want Hij is onuitputtelijk. En we vinden dat eigenlijk terug, u ziet dat niet altijd in de tekst, maar wie mijn vlees eet en drinkt, mijn bloed drinkt, dus het eten en het drinken staat in een vorm geschreven die continu is, onophoudelijk. Wij kunnen continu eten en verzadigd worden. Eten en verzadigd worden. Eten en eten en eten. Onuitputtelijk. En het laat ook zien dat wij ons dagelijks moeten voeden met Christus. Maar het vermindert nooit. Er is nooit een kleinere voorraad. Er zal nooit een hongersnood zijn. Het is zoals in het Oude Testament zo van die weduwe met dat potje met meel wat niet leeg raakte. Zo is het bij de Heer Jezus Christus. Hij is het ware voedsel wat niet opraakt. Maar wie blijft eten van Hem? Wie blijft drinken van Hem? Wie Hem blijft innemen als het ware? Die blijft in de Heer en de Heer blijft in Hem. Kijk maar eens naar vers 56. Blijft in mij en ik in Hem. Blijft in mij en ik in Hem. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in Hem. Zie, het blijven eten van die onuitputtelijke voorraad in Christus geeft ook dat wij in een relatie met Hem staan. Dat als het ware het brood constant met ons gedeeld wordt. Constant met Hem gedeeld wordt. Er ontstaat een relatie met dit voedsel. Jezus Christus zelf. En dan zegt de Heer dit erbij. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft, en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Het ware voedsel wordt gedeeld van de Vader op de Zoon en van de Zoon naar ons. Een levende relatie met het ware voedsel. Zie je, dat is waarom we eigenlijk kunnen zeggen van het is dat wij inderdaad ons voeden met Christus. Gevoed worden met Christus. De geestelijke hongersnood zal eens en voor altijd opgelost worden. Want wij kunnen blijven eten zonder dat de voorraad vermindert. En het geeft constant een eeuwig leven. Het bevestigt dat wij kinderen van de Allerhoogste zijn. Het ware voedsel is gedeeld. En dan rond de Heer Jezus af met waar Hij mee begonnen was. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Zo begon hij in 49. Niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben, gestorven zijn. Wie dit brood eet, verwijzende naar zijn lichaam, zijn vlees, weet wat nog? Die zal eeuwig leven. En dit zei hij terwijl hij onderwijs gaf in de synagoge in Capernaum. Zie, Jezus presenteert zich hier als het enige waarachtige voedsel, het enige ware voedsel uit de hemel. Niet de manna, maar hij zelf. En wie zich voedt met hem zal eeuwig leven ontvangen. En dan moeten we goed begrijpen wat de Heer Jezus hier ook heel duidelijk zegt. En misschien nog eens een keer om duidelijk te maken. Het is alleen te vinden in Jezus zelf. Niet in een geestelijke handeling. Waar je zou kunnen zeggen een hostie en een glas wijn wat in één keer verandert tot het bloed en het lichaam van Christus. Dan ligt het buiten Jezus zelf. Of in een heilig ritueel. We gaan niet tot Maria. De verlossing zit niet in een kerk. De kerk kan ons geen eeuwig leven geven. Ik kan u geen eeuwig leven geven. We krijgen er geen eeuwig leven door goede daden. Het is alleen in Christus te vinden. Als wij hem nuttigen, als wij hem tot ons nemen, als we bij hem ons voedsel halen, als we ons blijven voeden bij hem. Want hij is de ware spijs, hij is het ware voedsel, hij is het waarachtige voedsel. Hij zelf. Neemt u Christus tot u? Stelt u uw vertrouwen op Christus? Niet op rituelen, maar op Christus zelf. Dat is de uitnodiging. Laat uw ziel verzadigen met Christus. Als u al jaren buiten Christus leeft, dan leeft u in een hongersnood daar u niet van weet. Ik heb het u vandaag, u heeft het vandaag gehoord. U leeft in een hongersnood. U weet niet eens meer wat u nodig heeft, maar u heeft Christus zelf nodig. Hij is het levend brood. Hij is het waarachtige, de waarachtige voedsel. Ontvang hem en de dood zal verdwijnen. Neem Christus tot u en u zult eeuwig leven in u hebben. En als u hem kent, als u Christus kent, als u hem tot u neemt, dan blijft er de vraag nog over. Wat verspillen wij? Is er ook geestelijk voedsel wat wij verspillen? Slaan wij wel eens een maaltijd met Christus over? Denken wij zonder hem wel even te kunnen? Oh, ik kan maar één ding zeggen. Laat hem diep in uw binnenste komen en regeren in uw hart. En onderwerp u aan hem. En er zullen bronnen van leven uit u voortkomen. Waarom? Hij is het ware voedsel voor uw en mijn ziel. Vader, wat een bijzondere tekst. Heer Jezus, als we het zo eerlijk mogen zeggen, spreekt u in beelden en op wijze, Heer, die ons inbeeldingsvermogen, Heer, te boven gaan. Heer, we moeten alles op alles zetten om u en uw woordkeuze en de wijze waarop u zichzelf hier presenteert, Heer, hebben wij moeite om u te volgen. Daarom willen we ook vragen, Heer, wilt u dit ook in onze harten verder laten zinken? Mag uw geest ons ook dit laten begrijpen en het toepassen? Heer, geef een ieder van ons wat hij nodig heeft uit deze preek. Laat een ieder een stuk van het ware voedsel zien waar we nood aan hebben, Heer. Zodat wij elke keer weer bij u, Heer Jezus, uitkomen en bij u alleen. Het is Jezus alleen. Daar draait het om en daar willen we ons mee voeden. U, Heer, met het brood dat uit de hemel kwam. Mogen wij ons daarmee voeden. Voor de glorie van uw naam. Amen. Wel, geliefde gemeente, ik hoop dat de tekst enigszins duidelijk was. Ik vond het een uitdagende tekst. Ik had er al een tijdje er tegenaan lopen kijken en zo van, oei, dat is geen eenvoudige tekst. Ook ik heb dat, en ik heb dat al vaker toegegeven, dat het dat het niet eenvoudig is om elke keer de wijze waarop de Heer Jezus spreekt te kunnen volgen. En daarin is het Johannes-evangelie ook uitdagend. En zo willen we dan ook eindigen met een aantal bemoedigende woorden van de Heer zelf. Aan het eind van 1 Korinthe hoofdstuk 16. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. Wat een eenvoudige woorden. Maar de genade van de Heer Jezus Christus zij met u. Omdat u en ik gedineerd hebben. En het voedsel, het ware voedsel, tot ons genomen hebben. Mag dat ware voedsel bij de genade van de Geest, of door de kracht van de Geest en zijn genade ons ook verder leiden in deze week. Het gaat u goed. Tot volgende week. Dank u.